Hans Jansen. Hey Hans, wat is het broodje van de week?
De afgelopen jaren tikte John een kleine 300 pagina's vol met autofictie, gebaseerd op de problematische verhouding met zijn grotendeels afwezige vader. Maar wel zeer tot de verbeelding sprekende verhalen. Dat is het boek. En dat boek heet De Vierde Goudstaaf. Hier in de studio, John B. Gielis. John, hartstikke leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
En je zit een beetje te lachen.
Ja, ik vind het leuk om mijn verhaal kwijt te kunnen in jouw programma.
Ja. Nou ja, we hebben... Nee, dat is flauwekul. Ik wilde zeggen, we hebben er heel lang over moeten praten met z'n tweetjes, Tim en ik, om jou wel of niet uit te nodigen. Nee, het was snel geregeld. Hé, ik heb het hier in mijn handen. En het zijn inderdaad 300 pagina's, 334 pagina's. En het heet inderdaad De Gouden... De Vierde Goudstaaf. Ja, je moet er toch wel even wat over vertellen. Hoe is het nou tot het boek gekomen? Hoe ben je nou begonnen aan het boek, aan het verhaal?
Nou, ik ben een projectman. Ik moet iets te doen hebben en ik hou ervan om dingen te creëren.
Mm-hmm.
En ik had al lang in mijn hoofd om ooit een film te maken, maar dat ging niet lukken, want ik ben geen cineast. Ik heb ook geen opleiding daartoe. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga proberen een boek te schrijven.
Mm-hmm.
Toen ben ik heel enthousiast begonnen en na 50 bladzijden liep ik helemaal leeg.
Ja.
Dus toen kon ik niet verder.
Dat was nou echt zo'n schrijversblok?
Ja, dat was echt een schrijversblok.
Ja?
En ik had wel eens gelezen dat dat heel vervelend kan zijn en heel lang kan duren. Maar bij mij was hij na 2 weken was hij over.
Ja.
Want na 2 weken ben ik weer begonnen met schrijven. En het is niet meer opgehouden.
Mm-hmm.
Ik heb gewoon nooit meer een schrijversblok gehad.
Ja. Ja. En toen is het gewoon goed gekomen. Maar toen moest het toch wel uitgegeven worden?
Ja, ik moest eerst veel onderzoek doen. Dus het boek gaat over mijn jeugd.
Mm-hmm.
Ik ben in Berlijn geboren.
Ja.
En ik heb mij vaak afgevraagd, hoe kan het dat ik in Berlijn ben geboren? Hoe mm-hmm. komt mijn vader in Berlijn terecht tijdens de oorlog?
Ja.
En dat was omdat zijn broer, die was gemeenteambtenaar.
Mm-hmm.
En die moest voor de Duitsers jonge mannen ronselen, die moesten gaan werken in Duitsland.
Arbeidseinsets. Ja.
En dat deed hij te weinig. En toen dreigde ze hem te fusilleren.
Mm-hmm.
Toen bood mijn vader aan om uitgezonden te worden.
Ja.
Om hem te redden eigenlijk.
Ja.
Toen is hij van kamp naar kamp gegaan. Heeft mm-hmm. echt de verschrikkelijkste dingen meegemaakt.
Mm-hmm.
En uiteindelijk kwam hij terecht in arbeidslager Schöneweide bij Berlijn.
Ja.
Daar wist hij te ontsnappen. Dat kan eigenlijk niet. Maar door een hele toevallige samenloop van omstandigheden
is het hem wel gelukt.
Is het hem gelukt? De bus waarin hij van de fabriek waar hij moest werken terug naar het kamp kreeg midden in de nacht, de ijskoude nacht,
mm-hmm.
een lekke band.
Ja.
Toen moesten alle gevangenen die moesten helpen om die linker voorband te repareren.
En toen heeft hij zijn snor gedrukt.
Toen, omdat het donker was, wist hij samen met een vriend langs de achterdeur van de bus rechtstreeks het bos in te rennen.
Mm-hmm.
Een hoop kogels achter hem aan.
Yeah.
Maar uiteindelijk is het hem gelukt om weg te komen. En toen doken ze onder bij een boerin.
Mm-hmm.
Die boerin die schrok zich natuurlijk een rotje. Want er komen 2 grote kerels. Die vriend van hem, dat was een Tsjech, dat was een boswachter. En die had grote boszwart haar en een baard. Dus die vrouw schrok zich helemaal dood. Maar wat bleek, haar man was gesneuveld in Rusland.
Yeah.
En ze was woedend eigenlijk op haar eigen landgenoten. Ze had nooit meer iets van hem gehoord. Dus er ontstond een klik tussen
die vrouw,
mijn vader en zijn vriend en die boerin.
En zo ben jij dus in Duitsland 46 geboren, hè?
Ja.
Ja. Maar even terug naar je boek. Want dit was een verhaal. Heb je dit al jaren ook bij je gedragen, het verhaal?
Nee, het is eigenlijk ook een vorm van verwerking van het verdriet wat ik in mijn jeugd heb gehad.
Mm-hmm.
Doordat mijn ouders, mijn zus en mij eigenlijk gruwelijk in de steek hebben gelaten.
Ja.
Dus als 4-jarig kind werd ik gedumpt in een kostschool in Antwerpen.
Mm-hmm.
Grappig is dat mijn vader voelde zich natuurlijk uiterst schuldig. Maar die kon niet voor mij zorgen, omdat hij intussen gescheiden was van mijn moeder. Mm-hmm. Dus mijn moeder, moet je voorstellen, die kwam na 2 jaar uit Duitsland in Nederland, vlak na de oorlog, als Duitse. Yeah. Dus die werd uitgescholden van alle kanten. Het was een heel vervelende situatie voor haar. En dat leidde ertoe dat dat huwelijk eigenlijk misliep.
Niet goed ging, nee.
Het ging niet goed. En toen moest er iets met de kinderen gebeuren, met ons, mijn zus en ik. Mm-hmm. En toen besloten mijn grootouders om ons naar te huizen te brengen. Ik werd dus naar Antwerpen gebracht. Na een jaar van vroeging haalde mijn vader mij daar weer terug vandaan en ontvoerde mij in een duivenmand.
Ach.
Een soort Hugo de Groot situatie.
Ja, in plaats van de boekenkist, duivenmand. Ja.
Een duivenmand. En, maar ja, mijn moeder kon niet voor me zorgen, want in die tijd mochten vrouwen in Nederland niet werken. Mm-hmm. Gehuwde vrouwen.
Ja. Mochten niet werken.
Mochten niet werken.
Ik weet dat toch wel. Ja.
Dus werden mijn zus en ik in internaten gestopt. Op zich is dat nog niet zo erg, maar dat heeft wel heel lang geduurd.
Ja. Even terug naar je boek, hè, want ik wil ook zo graag wat weten over het verhaal, het boek. Daarom maakte ik het bruggetje naar het boek.
Ja, wat ik nu vertel, en dat is eigenlijk
de aanleiding tot deel, het schrijven van dit verhaal.
Een deel van het boek.
Ja.
Dus toen mijn vader en mijn moeder uit elkaar gingen, toen vertrok mijn vader naar Amerika.
Ja.
En naar zijn Amerikaanse vrienden. Dus hij heeft zijn leven te danken aan 2 Amerikanen.
Mm-hmm.
Die op de Pariser Platz in Duitsland, bij de Brandenburger Tor.
Ja, ja.
Daar werd hij samen met zijn vriend in een olievat met water gestopt.
Mm-hmm.
En die Duitsers gooiden daar zoutzuur bij om hem te dwingen om te vertellen waar die goudstaven gebleven waren. Ja. Die zij gestolen hadden van tijdens een transport van Amsterdam naar Magdeburg.
Mm-hmm.
Dus in 1942 hebben de Duitsers de Nederlandse bank geplunderd. Maar dat was eigenlijk geen plunderen, want Ros van Tonningen, die was directeur.
Ja.
Die gaf ze gewoon mee eigenlijk. En onderweg hebben toen 2 SS'ers hebben 4 goudstaven achterover gedrukt.
Ja.
En die hebben ze verstopt in een lokker in hun kazerne. Maar toen de Amerikanen en de Russen kwamen, waren ze doodsbang dat ze goudstaven in beslag genomen werden. Ja. Dus hebben ze die verstopt in een bos. En door een omstandigheden vond mijn vader, die ging vaak hardlopen, samen met de hond van de boerin waar die ondergedoken was. En die hond die pakte het spoor op de plek waar de zoon van de slager die goudstaven in linnen zakken had verstopt. Dus zo kwamen die goudstaven ineens tevoorschijn. Mijn vader schrok zich rot, dumpte ze snel in een beek daar. Maar goed, uiteindelijk werd hij toch gevangen genomen door die Duitsers en dus op de Pariser Platz onder de Brandenburger Tor in die vaten. En daar werd hij dan gered, net op tijd, door die twee Amerikanen die toen Berlijn binnenkwamen.
Ja, gewoon een Hollywood-verhaal dit. Je kunt er gewoon een Quentin Tarantino een film over laten maken.
Nou, het is grappig wat je dat zegt. Dus ik heb heel veel proeflezers gehad. En de essentie van al die proeflezers is, ik heb het in 1 ruk uitgelezen. Wat jammer dat het voorbij was.
Ja.
Het is net een film. Ik zie het helemaal voor mij. En dat was een van de grootste beloningen die ik kon krijgen. En het was zelfs zo dat de eerste recensie was een vriend van mij, die is psychiater, die gaf een heel diepgaand commentaar. Daar kreeg ik echt tranen van in mijn ogen. Zo goed had hij het samengevat en zo blij was ik dat het zo viel.
Ja, oké. Okay. Hey, nog even heel kort, want je hebt Linda inmiddels geïnformeerd en ook andere bladen. En je hoopt natuurlijk dat het daar opgenomen wordt als een beetje reclame voor hetgeen je eigenlijk hier op de plank hebt liggen.
Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk.
Nou, ik kan alleen maar zeggen van ik hoop, Tim, dat dit verhaal er een beetje aan toe brengt tot het een mooi succes wordt.
Want maar waar kan je het nu vinden dan?
In de boekhandel gewoon, in het dorp toch ook, of niet?
Nee, dat is wel.
Oh, sorry, laten we dat even vertellen dan.
Nee, dat heb ik geprobeerd, maar die doen alleen maar dingen via
de centrale inkoop of zo. Ja.
Centraal boekhuis.
Ja.
Hij ligt wel in Venray, dus daar heb ik lang gewoond. Daar ligt hij in de winkel.
Daar liggen je roots ook.
Maar mensen kunnen hem bestellen als e-book, als pdf of als boek. bij info@calictusbooks.com.
Oh, dat moeten we wel.
info@calictusbooks.com.
Nou, we gaan dit gesprekje in ieder geval nog even delen. Ook op de website en op de socials. En
oh,
daar
dat is fijn.
Zal ik het in ieder geval even opnemen tot waar we het kunnen vinden, want in het boek staat het niet, maar dat klopt ook wel, want dat hoeft ook niet, want dan heb je het boek al.
Ja,
ja toch? Een laatste vraag. Komt er een verhaal? Komt er een vervolg?
Ja, nou, of er een vervolg op dit boek komt, dat weet ik niet, maar er komt vast weer een nieuw boek, want ik heb echt zo de smaak te pakken. Ja. En ik heb ook zoveel geleerd van het schrijven en ontdekt hoe moeilijk het schrijversvak eigenlijk is. Nou.
Dan wil ik een afspraak met je maken. Dat is je volgende boek.
Oké.
Ja, dan kom je gewoon weer, schuif je hier weer aan. En dan slaan we Jan over. En dan kom je gewoon rechtstreeks aanschuiven.
Oké, dankjewel.
Ja? Hey, hartstikke leuk dat je hier was. Ik kan het van harte aanbevelen. Want ik denk dat het een machtig interessant boek is.
Dankjewel.
Hey, leuk dat je hier even was. Oké.
Jij ook, bedankt.
Tot je volgende boek. Oké, dag.
Dag.